Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we de dienst voort met Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de profetieën van Ezechiël, daarvan het 36e hoofdstuk, vers 16 tot en met vers 32. Ezechiël 36, vers 16 tot en met 32. Maar doen we eerst belijdenis van het geloof door in te stemmen met Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, en daarvan paragraaf 11 en 12. Dordtse leerregels 3, 4. Paragraaf 11 en 12.
Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar het dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermeurt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die dood die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo, dat al diegenen in wie harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Tot zover Dordtse leerregels, paragraaf 11 en 12. Dan vervolgen wij de lezing uit Ezechiël 36 vanaf vers 16. Wij dus geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelve met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht, als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen ze getogen waren, ontheiligde zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen ze gekomen waren. Daarom zegt tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreek de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen, en gij zult rein worden. van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Tot zover de schriftlezing.
Ezechiël 36 en daarvan het 26e en 27e vers is de tekst voor de prediking op deze eerste Pinksterdag. We lezen daar Gods woord in de tekst. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, wanneer u ons aan de middag van deze dag bij uw woord brengt, geeft u ons dat we mogen beseffen dat we dat niet verdienen. Dat u ons dan toch wil brengen bij dat woord waarin u komt met een belofte tot mensen met een stenen hart. Heere, mag dat woord dan vanmiddag kracht doen. Dat kan alleen wanneer u er met uw geest in meekomt, anders dan komen we in de kerk met ons stenen hart. En we luisteren naar woorden die vanuit de tekst werkelijk een boodschap voor ons bevatten. Maar we gaan met een stenen hart onbewogen de kerk weer uit. Heere, zou u er ons voor willen bewaren? En zou u ons toch willen geven het werk en de hulp van uw geest? U hebt die geest willen uitstorten op de Pinksterdag onder zeer veel mensen. En in zeer krachtige mate heeft hij willen werken en zal hij werken. En Heere, daar bidden we u om vanmiddag. Wil u het schenken in het leven van jongeren en van ouderen. U kent ons alle zoals we hier in de kerk bijeen vergaderd zijn. U kent onze overleggingen en gedachten. U kent de zorgen en de dingen die ons bezighouden. Zouden we het Heere deze middag in uw hand mogen geven. Alle zorgen, alle moeite, alle verdriet. De Heere, geef u wat nodig is. Wil u uw woord openen. Wilt u vanmiddag geven dat er een zegen mag zijn voor hen die u kennen en vrezen. Laten ze, Heere, toch mogen horen van die grote leidsman die u, o Heere Jezus Christus, hebt verdiend. En die u ook wilt schenken in hun leven en die ze zo onmisbaar nodig hebben. Ik zal mijn geest geven in hun binnenste en ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. Heere, geeft u een zegen en geeft u bekerende genade in de harten en levens van hen die onbekeerd zijn. En wilt u zo schenken wat nodig is. U weet hoe het er met ons voor staat. U weet ook wat we nodig hebben, ook als wij het helemaal niet zien of als wij het anders zien. We bidden u, Heren, voor degene die thuis meeluisteren, zou u willen geven dat we onze aandacht bij uw woord mogen houden. En boven alles dat uw woord ons hart mag treffen. We dragen aan u op degene die zorgen en verdriet en moeite kennen. Heren, wil u zich ontfermen. Wil u geven wat nodig is, ook in het midden van de gemeente. We dragen al het ambtelijke werk aan u op. Gedenk de broeders, ouderlingen en diakenen. Gedenkt u de dienst van het woord en de prediking van het woord. En wil u schenken wat er nodig is in de voorbereiding op de prediking, maar ook bij het preken zelf. Wil u geven, Heren, dat het gebruikt mag worden als slijk aan uw goddelijke vingers om blinde ogen te openen. Heren, wij bidden of u uw koninkrijk wil uitbreiden onder ons, maar ook buiten onze gemeente, in deze stad en de plaatsen waar we wonen. Zegent u het evangelisatiewerk en het zendingswerk dat we op deze Pinksterdag bijzonder aan u willen opdragen. Heren, zegen alle woorden die gesproken worden, niet alleen op zaterdagmiddagen of zaterdagochtenden. Ook dan, Heren, daar mogen we u ook om vragen of u dat werk zegenen wil. Maar ook wanneer we bij gelegenheid iets over uw woord of van uw woord mogen laten doorklinken naar mensen in de omgeving. En Heren, u weet hoe moeilijk en onmogelijk dat kan zijn voor ons. Juist ook als wij eerlijk moeten belijden dat we er zelf buiten staan. Heren, wil u ons dan toch geven dat we mogen wijzen op dat ene nodige en dat we het zelf ook zullen zoeken. We bidden u of u het zendingswerk wil zegenen, bijzonder dat werk dat we ook als gemeente mogen steunen. En dan dragen we aan u op de zendelingen en evangelisten in het koude Siberië. Heren, wil u daar in die koude streek de gloed van uw woord in de harten en het werk van uw geest in de harten van zondaren schenken. Opdat ook uit dat gebied velen mogen worden toegebracht. We bidden het u niet minder voor het werk in Malawi dat we steunen, waar we ook het werk van Stichting Stephanos willen ondersteunen. Heere, geeft u wat nodig is ook aan de zendingsarbeiders daar. U weet, Heren, wat er op hen afkomt. We dragen ze ook aan u op, daar en in andere plaatsen, ook in deze coronatijd. Als het zendings- en evangelisatiewerk beperkt en gehinderd wordt, als ook de zendingswerkers beproefd worden, in hun hart kan zo een verlangen zijn geweest om van tijd tot tijd weer terug te keren naar hun vaderland. En nu dat niet mogelijk is, Heren, willen we ze bijzonder wel aan u opdragen. Met de bede of u wil betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. En zou u dan willen geven, Heren, dat ze mogen ondervinden dat waar u overkomt en u zelf meebrengt, dat alles is. Heren, wij moeten u eerlijk belijden, van nature is het voor ons niets. Het is aangrijpend dat we het zo belijden moeten en zeggen moeten, maar zo is het wel. Van nature betekent God in een mensenleven niets. Maar wil u geven dat het door genade mag worden omgedraaid? Dat het leven buiten u voor ons niets mag worden? En dat u alles voor ons mag worden? Dat we in het gemis worden gebracht en dat we dat gemis mogen voelen? En dat we vanuit het gemis gaan roepen tot u, een God die we dan wel niet kennen, maar toch niet meer kunnen missen en nodig krijgen. Heren, wil u geven aan degene die u kennen en vrezen en die iets van u geleerd kregen, dat ze meer van u mogen ontvangen en meer van u mogen leren. We bidden, Heren, of u zich wil ontfermen over ons land en volk. Sterk onze overheid. Gedenk ons vorstenhuis, wil u bekerend werken, Heren, in dit land dat bij u vandaan snelt en zich haast, dat de inzettingen van uw woord verwerpt. En Heren, als we dat belijden, dan moeten we het eerlijk zeggen, wie zijn wij geweest? te midden van ons volk? Wie zijn we met ons gedoopte voorhoofd? Wat is er dan veel dat ons vanmiddag beschuldigen moet? We bidden, Heere, mag het ons vanmiddag eens in de verootmoediging brengen en wilt u stenen harten maken tot vlezen harten. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Ontferm u zich, we dragen opnieuw onze jonge mensen aan u op in deze examentijd. We bidden of u ze helpen wil, of u hen wil geven dat ze kracht en wijsheid bij u mogen zoeken. En boven alles dat ze in hun jonge jaren naar u mogen vragen. Niet alleen de gaven van u nodig hebben, maar boven alles dat het hen te doen mag zijn of mag worden om de grote gever. Heren, waar moeite zijn in de opvoeding, in het gezin of in het huwelijk, of juist in de eenzaamheid of in het verdriet van kinderloosheid, daar dragen we elkaar ook aan u op. U weet wat een ieder nodig heeft. Gedenk ons allen en dat om Christus wil. Amen. Psalm 51, 6a en 5b willen we biddend overdenken onder het orgelspel. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Het is het gebed bij de woorden van onze tekst van vanmiddag. Collecten van deze Pinksterdag zijn voor de eredienst, voor de zendingen, voor de Algemene Kosterkerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij een grote menigte gezien voor hun bekering. Mensen in Jeruzalem, woonachtig, overal vandaan, uit alle windstreken van het Romeinse Rijk, opgegroeid ver bij de stad Jeruzalem vandaan, bekend geworden met allerlei talen en dialecten. En God sprak tot hen door het teken, door het wonder van de talen, zodat ze het mochten gaan zeggen: wij horen hen in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, de grote werken van God spreken. En toen hebben wij gehoord dat daarin vooral twee dingen duidelijk werden. Het eerste is dat God wil werken onder mensen van allerlei leeftijden. Onder jongeren, maar ook onder ouderen. Want onder diegenen die in Jeruzalem woonden, waren er heel wat mensen die zich al in de levensavond bevonden. Die zich in Jeruzalem hadden gevestigd om daar hun laatste jaren door te brengen. God zoekt ze op, dicht bij hun levenseinde. Wat we ook gehoord hebben, dat is dat de Heere zijn genade wil bewijzen en met zijn woorden van zaligheid wil komen tot mensen overal vandaan. Uit Mesopotamië, Parthers, Meders, Elamieten, Cretenzen, Arabieren, mensen uit Rome, allerlei windrichtingen. De Heere weet of er vanmorgen ook mensen in de kerk waren of thuis waren die dat met verwondering in hun hart hebben gehoord. Omdat de Heer het woord gebruikte voor hun hart en voor hun leven. De Heere weet of er zijn geweest vanmorgen onder ons, onder u die thuis meeluistert op dit moment, die het vol verwondering hebben gezegd: Heere, zou u dan ook met mij te maken willen hebben? Of gemeente, ik vraag dat met liefde, maar of zijn we gewend geraakt aan de boodschap dat de grootste van de zondaren zalig kan worden? Want dat kan ook. Dat we eraan hechten, dat we dat vaak horen, maar dat we er gewend aan geraakt zijn. De grootste van de zondaren kan zijn. Goed dat we het horen, zondag in, zondag uit. Maar geen wonder. Brengt ons niet op de knieën. Weet u wat zo nodig is? En dat hopen we deze middag te horen vanuit Ezechiël 36... dat de Heere door zijn Heilige Geest van stenen harten, vlezen harten gaat maken. Daar willen we met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden van vanmiddag: de Heilige Geest en het nieuwe leven. De Heilige Geest en het nieuwe leven. En we letten op drie dingen. Allereerst een nieuw begin. Dat wordt gemaakt in Ezechiël 36 en trouwens ook al in de hoofdstukken daarvoor. God maakt een nieuw begin, waar er van de kant van het volk van Ezechiëls dagen alleen maar oude zonden zijn. God maakt een nieuw begin. In de tweede plaats letten we op een nieuw hart. Dat is vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven. En in de derde plaats een nieuw leven. Dat is vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Een nieuw begin, een nieuw hart en een nieuw leven. We hebben vanmiddag, gemeente, het grote profetenboek van Ezechiël voor ons. Het is al een poosje geleden dat we daar voor het laatst over hebben gepreekt. En daarom kort iets over de persoon van Ezechiël. Ik wil er vanmiddag drie dingen van zeggen. Het eerste is, Ezechiël was, zo ontmoeten we hem al aan het begin van dit grote boek, een priesterzoon. Als u dit Bijbelboek voor uzelf leest, aan tafel of persoonlijk, dan moet u daar maar eens op letten. Ezechiël was een priesterzoon. Die was opgegroeid dicht bij de dienst van de Here in de tempel. En dat loopt, om zo te zeggen, als een rode draad door heel dit lange profetenboek heen. Ezechiël ziet namelijk in de eerste hoofdstukken van dit boek hoe er in de tempel, waar de priesterdienst plaatsvond, allerlei gruwelen en allerlei zonden zijn, die laat de Heer hem zien. Ezechiël krijgt te zien hoe vanuit de tempel de heerlijkheid des Heren verdwijnt. Die heerlijkheid van de Heren, teken van Gods genadige bijzondere nabijheid, in de teken van zo'n heerlijke wolk, die verdwijnt en Ezechiël ziet hoe de heerlijkheid uit de tempel wegtrekt. Ezechiël ziet ook in het laatste gedeelte van zijn Bijbelboek dat machtige visioen van de nieuwe tempel. Waaruit hij, en dat stip ik vanmiddag maar kort aan, maar waaruit hij die stroom van levenwekkend water ziet, die uiteindelijk uitkomt in de Dode Zee en daar alles levend en gezond maakt. Maar Ezechiël was dus een priesterzoon en dat heeft de Heere willen gebruiken toen die Ezechiël in dienst nam als bijbelschrijver om zijn aandacht heel bijzonder te richten op alles wat er in de tempel en met de tempel en vanuit de tempel zou gebeuren. Als je in Israël priesterzoon was, dan wist je, kinderen, al wat je later zou gaan worden. Dan zou je ook priester worden. Zo was dat in de wet vastgelegd. De zoon van een priester werd ook priester. Daar heeft Ezechiël, daar kunnen we wel van uitgaan, daar heeft Ezechiël op gerekend. En dat brengt me bij het tweede, wat er over Ezechiël te zeggen is. Het eerste, dat hij zo bekend was met de priesterdienst en de tempeldienst. Het tweede, dat hij wel de zoon is van een priester. En dat hij er wel op gerekend heeft dat hij priester zou worden, maar dat het in zijn leven zo anders ging. Want voordat hij op zijn 30ste, dat was de leeftijd waarop iemand priester werd, priester worden kan, 5 jaar ervoor, wordt hij samen met andere Israëlieten weggevoerd naar Babel in ballingschap. En dan stort, ik zeg het maar heel gewoon, dan stort zijn toekomst in. Ezechiël heeft dus ook wel toekomstplannen gehad en verwachting gehad. En gedacht, mijn weg zal wel zo en zo lopen en dat zal ik wel worden en daar zal ik wel dienst mogen doen. En dan gaat het totaal anders. Dan heeft Ezechiël menselijk gesproken ook helemaal geen toekomst meer. Wat moet een priesterzoon, die van jongs af aan gevormd was en opgeleid was om te dienen in de tempel, nu in dat verre heidense Babel? Het zou in het leven van die jonge Ezechiël, want het was toch nog maar een jong volwassen man, natuurlijk gestormd hebben. Waarom deze weg? En daar heeft Ezechiël niet direct een antwoord op gekregen. Hij was 25 jaar toen hij weggevoerd werd. Toen is hij daar samen met andere vluchtelingen woonachtig geworden bij de Kebar, een zijrivier van de Eufraat in Babel. Daar hebben ze geprobeerd een bestaan op te bouwen. Dat ging natuurlijk niet makkelijk. Dat zal wel vanuit de armoede opgebouwd zijn, zo stel ik me dat wel voor. Dat kunnen we ook wel veronderstellen met vluchtelingen die weggevoerd worden. Toen hebben ze daar in armoede geleefd, toen hebben ze geprobeerd toch iets op te bouwen. Toen zijn ze aan het werk gegaan. En toen na 5 jaar, toen riep God Ezechiël tot profeet. Toen die 30 was. Op de leeftijd dat hij anders in de tempel werkzaam was geweest. Toen werd hij profeet in de dienst van de Heere. Op een andere plaats dan hij ooit had gedacht. Maar de Heere nam hem ook in dienst. Toen zal het wel in Ezechiëls hart geweest zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Dat God hem die taak daar in het verre Babel gaf. Maar dat zijn gemeenten toch ook vaak regels die pas gaan zingen in het hart als de Heere licht geeft over een weg die tot dan toe in raadsels en in donkerheid is. Als je weg door het donker loopt en je kunt het allemaal niet zien en niet bekijken, ja, wat hebben we dan nodig? Nou, dan is het wel een heel bijzondere zegen als je dan mag zingen: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen, want dan spreekt er van binnen zo heel veel Gods hoogheid tegen. Of heb u daar geen last van? Dan is er zoveel opstand en dan kan er zoveel onverenigd zijn met Gods leiding en Gods wil. Maar als de Heer het nu laat zien, kijk, dit was mijn weg. En daarom is het, na deze zult ge het verstaan en je mag er iets van zien. Ja, dan moet een mens wel eens beschaamd zijn hoofd bukken en zijn ogen neerslaan en zeggen: o God, wat ben ik toch voor een ellendig mens geweest, dat ik heb geprotesteerd tegen al uw wegen. En dat ik zo tegen was, tegen de wegen die u met me ging. En nu hebt u me laten zien hoe dwaas en hoe onwetend ik was in mezelf. Ezechiël is profeet geworden, derde, en eigenlijk heb ik dat al aangestipt, dus eerst zoon van een priester, toen was die kinderen dus eigenlijk voor zijn eigen waarneming misschien wel niks. Toen heeft hij het echt niet meer kunnen bekijken en toen toch als profeet in dienst genomen. En toen heeft hij 7 jaar moeten preken onder de weggevoerde ballingen in Babel. Het zijn er zo'n 10.000 geweest die met Ezechiël wegtrokken. En wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die gingen graag naar de kerk, zouden wij zeggen. Dat waren mensen, u kunt het lezen in een van de hoofdstukken die aan ons teksthoofdstuk vooraf gaan, die stonden in de deuropening. Het is natuurlijk in Babel niet zo vaak koud. Dus die mensen stonden in de deuropening met elkaar te praten. En als Ezechiël dan alleen al langskwam, dan zeiden ze het weer tegen elkaar: laten we gaan horen en gaan luisteren naar wat de profeet te zeggen heeft. Ze luisterden graag naar Ezechiël. Maar ze bekeerden zich niet. Ze kwamen niet tot geloof. Ze bleven zo hard als een steen. Ergens staat er, de Heere heeft het zelf gezegd over die luisteraars van Ezechiël, dat ze tegen elkaar zeggen in de deuren van hun huizen: kom toch en hoor wat het woord is dat van de Heere voortkomt. En dan zegt de Heere tegen Ezechiël: die mensen komen naar u toe en ze zitten voor uw aangezicht als mijn volk en ze horen uw woorden, maar ze doen ze niet. En zie, gij zijt hun als een lied der minne, als een die schoon van stem is of die wel speelt. Met andere woorden, de preken van Ezechiël, de mensen daar in Babel vonden het zo mooi als een liefdeslied, als een lied der minne. Prachtig, mooi gezegd. Het leek wel een muziekstuk, zeiden de mensen. En ze legden de woorden vervolgens naast zich neer. Gemeente, ik vraag het in liefde. En ik vraag het ook aan mezelf, maar wat is Gods woord voor ons? Is het iets wat we misschien graag horen? Is het misschien iets waar we graag naar luisteren? Is het misschien wel zo mooi in onze oren als een prachtig muziekstuk of als een liefdeslied? Maar leggen we het woord in onbekeerlijkheid en in ongeloof naast ons neer? Dat is een van de vragen die vanuit de omgeving van de tekst naar ons toekomt. En die ons ook aanwijst vanmiddag wat er nu nodig is. Wat is er dan nodig dat de Heere een nieuw begin maakt? En dat doet de Heere, dat lezen we in onze schriftlezing van vanmiddag, Ezechiël 36. Als de Heere een nieuw begin maakt, dat is opvallend, dan blikt hij eerst terug. Dan blikt hij terug op de geschiedenis van het volk. Als de Heere, gemeente, een nieuw begin maakt in uw en mijn leven, dan gaat hij ook terugblikken op ons leven. Hoe ging dat in de tijd van Ezechiël en Ezechiël 36? Dan gaat de Heere eerst zeggen, ik heb u in de ballingschap gebracht. Waarom was dat? Omdat u het land van de belofte, dat land wat u helemaal niet verdiend had, maar wat ik u toch gegeven had, omdat u dat verontreinigd hebt met uw zonde, bloedvergieten. Drekgoden, zegt de Heere. De Heere wijst de zonde concreet aan. Hij zegt, dat is er geweest in uw leven. Uw bloed vergoten, u hebt drekgoden gediend. De Baals, de Astartes, andere afgoden. Bestonden die afgoden nou echt? Ja, het waren natuurlijk dode goden, het waren geen levende goden. En toch waren ze een macht in het leven van de mensen. En toch hebben de mensen die afgoden gediend. Zo is het, gemeente, vandaag met onze afgoden ook. Bestaan die echt? Hebben die afgoden macht? Ja, op een bepaalde wijze wel, want we dienen ze van nature. En we geven er ons hart aan. En we geven er ons geld aan. En we geven er onze tijd aan. En we geven er onze krachten aan. En we geven er ons leven aan. En we wagen er onze zaligheid voor. Voor die afgoden. Wat voor afgoden hebt u? Jonge mensen, wat voor afgoden zijn er in je leven? Wat staat erin tussen de Heere, zijn dienst en uw hart? Wat is er in ons leven dat ons meer waard is dan onze zaligheid? Dat is er, als we onbekeerd zijn, dat is er. Dan is er iets in ons leven dat is ons meer waard dan onze zaligheid, veel meer. God wijst de zonde aan en de Heere zegt, die drekgoden en dat bloedvergieten, dat is de reden dat ik u uiteindelijk na lang geduld heb weggevoerd uit uw land in ballingschap. Want u had de maat vol gezondigd en u hebt het land verontreinigd en toen kwam u in de ballingschap. En toen is het niet beter geworden, maar toen is het veel erger geworden. Want toen hebt u niet alleen het land verontreinigd, maar toen hebt u ook nog mijn naam verontreinigd. Toen waren daar in uw omgeving mensen uit Babel, heidense mensen. En die vroegen aan u waarom u in de ballingschap terechtgekomen was. En die vroegen welke God u diende. En toen heb u iets gezegd over de dienst van mij. Maar u hebt het niet op de goede manier gezegd en u hebt er ook niet naar geleefd. En toen hebben die heidenen daar in Babel één conclusie getrokken en dat was, wat is die God van de Israëlieten? Wat is die Heere voor een God? Dat is een machteloze God. Dat is een zwakke God. Dat is een God die je toelaat dat zijn volk weggevoerd wordt in de ballingschap en dat het daar de tijd doorbrengt. Toen hebt u door daar in ballingschap te zijn vanwege uw zonde nog erger gemaakt. Toen hebt u niet alleen het land ontheiligd, maar ook mijn naam ontheiligd. Gemeente, is er dan nog iets te verwachten voor een volk dat dat gedaan heeft? Is er iets te verwachten voor een volk dat Gods wetten heeft overtreden, maar dat ook God van zijn eer heeft beroofd? Midden in een heidense omgeving, is er voor zo'n volk nog verwachting? Er is nog van één kant verwachting, en dat is van de kant van de Heere zelf. Want dat is wat we gelezen hebben in Ezechiël 36. Dat de Heere gaat zeggen, en ik zeg het nu maar kort en ik vat het maar samen, maar dat de Heere gaat zeggen: en weet u wat ik nu ga doen, volk van Israël, waar u het totaal verzondigd hebt, daar ga ik een nieuw begin maken. Daar ga ik u vanuit die ballingschap terugbrengen naar uw land. En waarom doe ik dat? Omdat ik laat zien dat ik een heilige en een machtige en een genadige God ben. Dat wil ik laten zien onder de volken. En dat is ook de reden dat ik me over u ontferm. U hebt het niet meer verdiend. U hebt het verzondigd. Maar waar er van uw kant geen enkele reden is, daar neem ik reden uit mezelf. Ik doe het niet om uwentwil, zegt de Heere, maar ik doe het om mijns grote naamswil. Dat is, met eerbied gesproken, de heilige beweegreden van God. Dat is de beweegreden van God om zich te ontfermen over het volk van Ezechiëls dagen. Omdat hij op die manier zijn naam zal verheerlijken onder de heidenen. Dan zullen de heidenen het echt zien, ja, als de Heere zijn volk terugbrengt, dat de God van Israël toch de machtige God is. De almachtige God is, dat hij de genadige God is. Dat hij de barmhartige God is, die zich ontfermt over mensen die dat helemaal niet meer verdienen. Dat is de reden waarom God een nieuw begin maakt. Toen en nu nog. Dus als er nu aan uw kant helemaal niets meer over is, als u moet zeggen: hier zit een mens, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die alles verzondigd heeft, die Gods naam door het slijk gehaald heeft met zijn doen en met zijn laten, die straf verdiend heeft, die het na alle beproevingen en slagen van de Heere alleen maar erger heeft gemaakt. Als u zich nu afvraagt: hoe zou zo'n mens nog zalig kunnen worden? Dan zegt de Heere vanmiddag vanuit Ezechiël 36: ik kan dat niet doen om u, om uwentwil. Maar ik kan dat nog wel doen om mijns grote naamswil. Zo kan heel Kralingen nog zalig worden. Zo kan echt iedereen die hier in de kerk zit en die thuis meeluistert nog zalig worden. Omdat de Heere, en waar de Heere dat gaat doen, om zijns grote naams wil. Maar gemeente, en dat zeg ik u erbij, en dat zeg ik niet om zo te zeggen met de andere hand weer terug te halen wat ik u met de eerste hand gaf in de preek, maar daar hoort natuurlijk dan bij dat de Heere dat ook centraal stelt in de waarachtige bekering. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dus dat zal dan ook het geheim zijn van iedere bekering. Dat God almachtig is. En dat God barmhartig is. En dat God genadig is voor een mens die het niet verdient. En daar hoort dan natuurlijk ook bij dat een mens vernederd wordt door God. En verootmoedigd wordt door God. Als de Heere zijn heerlijkheid en zijn eer wil laten schitteren, als dat de reden is waarom hij zich kan ontfermen over arme verloren zondaren, ook vandaag. Als het echt waar is wat Ezechiël 36 zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil, dan gaat de Heere dat dus ook zondaren leren. Dan krijg ik daar ook iets van te leren, zodat het de belijdenis wordt van mijn hart. Niet alleen van mijn mond, ook van mijn mond, maar ook van mijn hart. Dat doet de Heere nu niet om mijnentwil. Want ik heb alleen maar schuld en ik heb geen rechten. Maar als de Heere doet, doet hij het om zijns grote naams wil. Is die belijdenis er in uw leven gekomen? U die de Heere vreest, onderzoek uzelf eens. De Heere werkt altijd aan op de eer van zijn naam. En er ligt in dat woord wat ik zojuist even aanstipt uit Ezechiël 36 natuurlijk een krachtige pleitgrond voor mensen die niets meer hebben. Maar mensen die de Heere mogen kennen en vrezen, moeten hun leven wel onderzoeken. Is dat het geheim van uw leven? Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijns grote naamswil. Want wij, u en ik, en zeker in onze tijd, zijn zo geneigd met z'n allen om de dingen om te draaien en om te denken dat God er is, ja, voor ons mensen. En wij kunnen zomaar het evangelie maken tot een boodschap waarbij het er uiteindelijk om draait. Ja, God is er voor ons, maar zo is het niet. Het is omgekeerd. De mens is er voor God. En als God mensen tot bekering brengt, dan werkt hij altijd aan op die plaats waar ik een arme, verloren zondaar wordt in de beleving voor God die geen rechten meer overhoudt. En waar God en God alleen het wonder wordt van mijn bekering en van mijn zaligheid. Hij heeft op mij neergezien. Zijn er in Kralingen mensen die dat mogen belijden? Die dat in hun leven weten? Die het de profeet zijn gaan nastamelen. Heere, u hebt het niet gedaan om mijnentwil. Want dan kon het niet. Maar u hebt het gedaan om uw grote naamswil. En nu mag ik delen in dat wonder van twee dingen. Het nieuwe hart en het nieuwe leven. En ik stip daar maar een paar dingen van aan. Vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Belofte, onze tweede gedachte, en over de tweede en derde gedachte ben ik korter, want ik ben lang bezig geweest met de eerste gedachte, zie ik. Maar de belofte van een nieuw hart, als de Heere die belofte gaat laten klinken, dan begint hij bij wat hij vindt. Hoe staat dat er in vers 26 zo tegen het einde? Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Stenen hart. Kinderen in de kerk en thuis, die hebben natuurlijk allemaal wel eens een grote steen in hun handen gehad. Een steen kan prachtig zijn als je ernaar kijkt, als de zon er een bepaald licht op werpt. Een steen kan, wanneer je hem in de zomer in je handen neemt, ook een bepaalde warmte hebben zelfs. Maar een steen is dood. Een steen is ongevoelig. Je kunt tegen een steen praten, maar zo'n steen luistert niet. Zo'n steen kan niets, doet niets. Zo'n steen blijft liggen waar die ligt. Wel, dat vond de Heere bij de kerk in Ezechiël zijn dagen. bij die 10.000 ballingen in Babel. En dat vindt de Heere van nature bij mensenkinderen. Een stenen hart. Ongevoelig. Vaak ook nog heel koud. Niet vatbaar voor de indrukken van Gods woord. Dood. Geen leven erin. Dood voor alle roepstemmen van het woord. Dat stenen hart, gemeente. En ik moet dat vanmiddag preken. Het is aangrijpend, maar het moet vanmiddag wel gezegd worden. Dat stenen hart, dat hebben u en ik van nature. Het is niet zo dat als we gedoopt zijn, dat stenen hart door het doopwater in één keer tot een vlezen hart veranderd wordt. Dat is niet zo. Dat stenen hart, dat dragen we van nature met ons mee. En misschien dat u het wel herkent vanmiddag. En dat u zegt, zo'n stenen hart, dat herken ik bij mezelf. Als er dan vanuit Gods woord gesproken wordt, dan blijft het allemaal ongevoelig en koud. Als er gewaarschuwd wordt en er wordt gesproken over de eeuwigheid, dan blijf ik onbewogen. Als de liefde van Christus gepredikt wordt en u voor ogen wordt geschilderd, dan doet het je niets. Of, zegt iemand, bij mij is het net iets anders. Bij mij is het zoals u het net zei met zo'n steen in de zon. Dat zo'n steen wel even van wat kouder wat warmer wordt. Dat het even lijkt te veranderen. Dat ik even onder de indruk ben. Dat ik even onrustig gemaakt word. Dat ik één keer op zo'n zondagavond op mijn knieën kom en de Heere echt vraag, Heere, bekeert u me toch, geeft u me toch wat nodig is om u te kunnen ontmoeten. Maar de volgende dag, dan is het weer helemaal weg. Dan is het weer zo ongevoelig en weer zo koud en een stenen hart. Wie zucht eronder deze middag? En misschien dat er wel iemand zegt, zelfs dat is er niet. Ik heb er helemaal geen last van. Ik ervaar het bij mezelf, een stenen hart, ongevoelig, onvatbaar voor Gods woord, dood voor alle roepstemmen vanuit het woord. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Dat is, gemeente, de enige oplossing met eerbied gesproken. Ik zal. Nee, ik zeg dat niet vanmiddag om een mens lijdelijk te maken en passief te maken. Want als u terug zou bladeren vanuit Ezechiël 36 naar ergens midden in dit Bijbelboek, hoofdstuk 18, dat is het hoofdstuk van de menselijke verantwoordelijkheid, dan leest u daar woorden waarvan u zich misschien wel afvraagt vanmiddag, staat dat ook in Gods woord? Ezechiël 18 en dan het laatste of het voorlaatste vers, daar staat, werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, met andere woorden, alle zonden die u gedaan hebt, alle overtredingen, werp ze weg, gooi ze van u weg, breek ermee, en dan komt het, en dan staat er, en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zoudt ge sterven? En dan zegt de Heere erbij, in het laatste vers van Ezechiël 18, ik heb geen lust aan de dood van de stervende. Dus dat zegt de Heere deze middag tegen onbekeerde mensen met een steen in het hart in ons midden. Het woord van God wil nooit lijdelijk en passief maken in een valse berusting. Zodat je zegt, ik ben onbekeerd en ik hoop dat de Heer het nog eens anders maakt. De Heere zegt vanmiddag, werp uw overtredingen van u en maak voor u een nieuw hart. En maak voor uzelf een nieuwe geest. Want waarom zou je voor eeuwig sterven en verloren gaan? Dus u hoort, gemeente, daar dringt de Heere erop aan en daar spreekt hij u en mij aan op onze verantwoordelijkheid. En daar zegt hij tegen jongeren en ouderen, hebt u voor zichzelf al een nieuw hart gemaakt? Maak u een nieuw hart. Hebt u dat gedaan? Wie vanmiddag onder ons hier in de kerk en thuis heeft er voor zichzelf een nieuw hart gemaakt? Dominee, zegt iemand, wat een rare vraag. Ja, maar het is een vraag bij het woord van God. Hebt u voor uzelf een nieuw hart gemaakt? Ja, maar dat kan toch niet, zegt er iemand. Van wie hebben u dat geleerd? Hebben u dat van de duivel geleerd of van God geleerd? Want die leren dat allebei. De duivel leert het door het je vanmiddag in je oren te fluisteren. Als de roep klinkt en als de ernst en de verantwoordelijkheid op je hart gebonden wordt, dan zit de duivel erbij in de Jeruzalemkerk en thuis en dan fluistert hij het mensen in het oor. Maar dat kun je zelf niet, dus dat hoef je niet te doen, joh. Als de Heere het een mens leert dat hij het niet kan, dan is het nadat u deze woorden allerernstigst hebt genomen. Nadat u ermee op de knieën bent gekomen en hebt gezegd, o God, u vraagt van mij dat ik mezelf een nieuw hart maak, Ezechiël 18. En ik kan het niet. Hoe moet het toch? Wil u het leren? Meer nog, wil u het geven? En in die weg gaat die belofte dan klinken van onze tekst. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een nieuw vlees en hart en een nieuwe geest geven. Wonder voor een mens die het zelf niet meer kan en die het wel moet. Een wonder voor een mens die het ervaart. O God, ik moet het veranderen in mijn leven en ik weet niet hoe het echt van binnenuit kan. En wat wordt het dan een troost als de Heere, en ik hoop zo, gemeente, dat de Heere dat vanmiddag gebruiken wil in het leven van jongeren en van ouderen, als de Heere niet alleen dat stenen hart in je leven aanwijst en eerlijk zegt hoe het is, maar als de Heere ook gaat zeggen, en ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal er een vlezen hart voor in de plaats geven. En een vlezen hart, dat is precies tegenovergestelde van het stenen hart. Dat is een hart dat leeft. Dat is een hart dat wel gaat voelen. Dat is een hart dat wel ontvankelijk wordt voor de roepstemmen van Gods woord. Dat is een hart dat Gods woord echt gaat horen, dat zijn hart dat pijn gaat voelen over de zonde. Dat zijn hart dat gaat uitroepen tot de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zou je zo'n hart nou kunnen krijgen vanmiddag? Misschien dat er vanmiddag ook wel iemand zit die zegt, zou ik dat nu kunnen krijgen? Tegen wie zegt de Heere dat nu? Tegen mensen met een stenen hart. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een nieuw hart, vlezen hart, geven. Dus als dat nou vanmiddag de vraag is van iemand, zou de Heere dat nog aan mij willen geven? Zou ik dat nog kunnen ontvangen? Kom dan maar op de knieën en zeg het maar tegen de Heere. Heere, hier is zo'n mens met een stenen hart, zo ongevoelig. Maar u legt uw goddelijke vinger in uw woord bij hoe het is in mijn leven. En u hebt ook gezegd hoe u het anders kan maken. En waar de Heere komt en het anders maakt, daar wordt het alles nieuw. We gaan eerst zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86, vers 6. Ik heb geen lust in de dood van de stervende, zegt de Heere. Dat hebben we gehoord als een bijzondere beweegreden. Mag misschien wel zeggen, gemeente, voor de dienst sprak ik nog even met iemand van ons over. Iemand in de verdere kring van bekenden die niet naar de Heere vraagt en niet volgens Gods wet en bij Gods woord leeft. En nu kort geleden gevraagd heeft om zijn levenseinde. Wat is dat aangrijpend, hè? Als een mens met God en zijn woord geen rekening houdt, nergens bij leeft. En dan op een gegeven moment aangeeft, mag voor mij wel het einde komen. Als je dan weet dat het binnen 24, 48 uur eeuwigheid is voor zo iemand. Ik heb geen lust in de dood van de stervende, zegt God. En wij huiveren allemaal als het zo is in het leven van iemand die we misschien niet eens persoonlijk zo goed kennen, maar van wie we wel gehoord hebben. Wat is het aangrijpend, maar geestelijk gesproken. Als we zonder God voortleven, doen we hetzelfde. Dan leven we op onze dood aan en dan vragen we zonder woorden om onze verlorenheid. En nu zegt de Heere deze middag nog, ik heb geen lust in de dood van de stervende. Waar zit die stervende vanmiddag? Hier in de kerk. Waar zit die stervende vanmiddag thuis? Een jongen of een meisje die geestelijk dood is. Een man of een vrouw die in de zonde voortgaat. Die maar verder wandelt op de weg die naar het verderf gaat. En de Heere zegt, ik heb geen lust in de dood van een stervende. Bekeer u toch. Maak u toch een nieuw hart en een nieuwe geest. Om in die weg nodig te krijgen, onmisbaar nodig te krijgen, de belofte, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een nieuw hart geven. En dat is dan een hart dat gericht is op de Heere en op zijn dienst. Als de Heere dat nieuwe hart geeft in je leven, is dan alles nieuw geworden, vraagt er iemand. Is dan alles volmaakt geworden? Nee, het is niet volmaakt geworden. Gods kinderen blijven, als ik het zo zeggen mag, steenresten met zich meedragen. Ze blijven wel resten van die stenen meedragen. Toch is er in hun hart en in hun leven ook iets totaal nieuw geworden. Is er ook iets dat naar God uitgaat, dat tot God roept, dat zonder God niet kan. Dat je gedachten op God gericht worden. Dat er toch een verlangen komt in je hart om je hart steeds weer voor de Heere uit te storten. Dat je Gods woord moet gaan lezen. Dat je God blijft zoeken in dat woord. Dat dat niet meer is een plicht. Dat kan het in het leven van Gods kinderen soms wel weer zijn, hoor, een poosje, een plicht. Dat je de dingen wat plichtmatig doet, maar dat is niet alleen. Er is in het hart, waar de Heere dat hart vernieuwd heeft, ook een gerichtheid op Hem, op zijn woord, op zijn dienst. Er is liefde tot Hem. En als Hij ver is, en als u de zonde weer achterna gelopen hebt, dan kunt u zich zo nameloos ongelukkig voelen. God geeft gedachten die op Hem gericht zijn. En God buigt, we hebben het vanuit de Dordtse leerregels gehoord, de wil zo om dat die wil naar God gaat vragen. Naar zijn woord en naar zijn wetten. En dan is dus de dienst van de Heere niet meer een nare dienst. Dan is dat niet een plichtmatige dienst. Maar dan is dat een liefdedienst. Dan gaat je hart er toch naar uit. En dan ga je toch wel eens instemmen met die dichter van Psalm 119 die het zegt. Heere, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door hare smaak en hart en zinnen strelen. Gods kinderen zijn niet boven het stof verheven. Gods kinderen hebben ook te maken met die steenresten nog een keer. Maar er is in hun hart en leven ook wezenlijk iets veranderd en vernieuwd. Iets wat het om God en om zijn eer te doen is. En als de Heere je dan brengt op die plaats waar je aan zijn voeten mag liggen. Als de Heere je brengt op die plaats waar je zijn woord mag horen. Als de Heere je eens brengt op die plaats waar je alles uit handen mag geven. Waar Hij alles voor je mag zijn. En jezelf voor hem niets meer ben, dan is het zo nameloos goed. Nieuwe hart, wat de Heere van binnenuit verandert. Gemeente, dat is iets wat klonk in Ezechiël 36 en dat is nodig voor ons allemaal. Dat is nodig, zonder dat kan het niet. Zonder dat wordt het een gemaakt boel. Zonder dat wordt het een doe-het-zelf godsdienst. Met heel veel inspanning en heel veel kracht, maar dat hou je toch niet vol. Als God het hart vernieuwt en je geest vernieuwt, maar dat is wel nodig. Nog een keer onmisbaar nodig in ons aller leven. En de Heere wil het, en dat zeg ik vanmiddag niet goedkoop, maar de Heere wil het ook nog geven. Dat heeft de profeet toch wel duidelijk. De Heere wil het geven om juist in die weg duidelijk te maken hoe almachtig en hoe barmhartig en hoe genadig Hij nu is. Dus als u het niet meer kunt en als u het niet meer verdiend hebt, dan moet u ook maar vragen, Heere, wil u nou laten zien in mijn leven hoe almachtig u bent? Hoe barmhartig en hoe genadig u nu bent, wil u het toch geven uit genade. En dan dat nieuwe leven, ja, dan moeten we dan bij de evenen wel eens in een ander jaar nog maar eens een keer uitvoeriger over nadenken. Dat was natuurlijk wat ik op deze eerste Pinksterdag bijzonder had uitgekozen, omdat er staat, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En wat doet die geest dan? Heel kort nog iets. En ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. En dat u mijn rechten zult bewaren en zult doen. Er staan twee woorden die allebei een aanduiding zijn voor de wet van de Heere. Gods inzettingen en Gods rechten. Gods inzettingen, dat zijn zijn vaste inzettingen, zijn vaste wetten. Zijn wetten die nooit veranderen. Dat mogen we ook wel tegen elkaar zeggen in 2021. Waar ook in de kerken een lichamelijke relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht goed gepraat wordt. Maar Gods inzettingen zijn niet veranderd. Gods vaste inzettingen, dat mogen we wel zeggen tegen elkaar in een tijd waarin een mens, en ik ga niet voorbij aan de nood en aan de moeite van mensen, maar waarin een mens ook op het kerkelijk erf zich van geslacht wil laten veranderen lichamelijk door een operatie. Gods woord is niet veranderd, gemeente. En 2000 en 3000 jaar geleden was het niet zo dat de Heere zei tegen de mensen, en wat vind jij er nu van? Dat denken wij soms wel. Dat het zo is. Dat zouden we misschien heel makkelijk kunnen inademen. Wat vind ik er? En ik vind dat het wel zus kan. En ik vind dat je toch wel gelukkig moet zijn in je. En noem maar op. Maar de vraag is niet, wat vinden wij ervan? Maar de vraag is, wat vindt God ervan? De vraag is, wat zijn de vaste inzettingen van Gods woord? En dan tekent Gods woord ons een heel duidelijk spoor. Een spoor waarin wij liefde en respect moeten hebben voor alle mensen om ons heen. Dat zeker. Waarin wij op een respectvolle wijze moeten spreken over en in liefde moeten omgaan met mensen om ons heen. Maar waarin we de zonde nooit mogen goed praten. Ook niet die zonde die mensen soms heel makkelijk uitkomt. En nog een keer, ik wil het niet gemakkelijk zeggen, maar we moeten hier pal staan voor het woord van God. Want ik denk eerlijk gezegd wel eens, als het gaat over homoseksualiteit, dan hebben de kerken en ook de christelijke gereformeerde kerken nog wel een duidelijke plaats en een duidelijk standpunt ingenomen. En ze hebben dat althans tot op de synode toe nog nadrukkelijk afgewezen wat de praktijk betreft. Maar als het gaat om de vragen rondom gendervraagstukken, een man die zich in een vrouw wil laten veranderen en omgekeerd, dan wordt het steeds vager en onduidelijker, ook in onze kerken. Maar Gods inzettingen zijn niet veranderd. Daar moeten we pal voor staan. En nog een keer, dan gaat het uiteindelijk om Gods geboden die heilzaam zijn. Gods vaste inzettingen en Gods rechten. Weet u wat u en ik nodig hebben? En wat ieder mens nodig heeft, ook iemand die strijd kent tegen zijn eigen gevoelens en zijn eigen geaardheid. Ook iemand die misschien heel moeilijke gedachten heeft bij zijn eigen lichamelijkheid. Maar wat wij allemaal nodig hebben, dat is dat hart dat de Heere mag vrezen en mag dienen. En de Heilige Geest die mensen wil leiden in zijn inzettingen en in zijn rechten. Dat zegt het woord aan onze tekst toch. Ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Nog iets, en dat is het laatste over die twee woorden bewaren. Dat is dat we dat woord van Gods wet mogen leren kennen en mogen bewaren als een kostbare schat in ons hoofd en boven alles, en dat is het werk van Gods geest, in ons hart. Bewaren. En dan ook doen. Dat is iets wat de Heilige Geest doet als de leidsman in het leven van de heiligmaking waar het hier over gaat. Hij richt zondige mensen die hij vernieuwt op het woord van God en op de wetten van God. En hij onderwijst ze meer en meer in de wetten van God. En dan krijg je al Gods woorden lief. Ook die woorden die mij aanklagen en die mij beschuldigen. Ook die woorden die schuren en die soms als schuurpapier zijn op je ziel. Want dat kan wel eens met het woord van God. Dat het pijn doet en dat het schuurt. Mij krijgt, als de Heere dat nieuwe hart geeft, al Gods woorden lief. Heere, overwint u dan al die steenresten in mijn leven en geef dat ik mag buigen voor uw woord en voor uw woord alleen. Om die woorden dan met alle gebrek in het leven ook te gaan naleven. Maak in uw woord mijn treden vast, opdat ik mij mag wachten voor de zonde. Die geest, die leidsman, die hebben we nodig, gemeente, met principes, hoe goed ook, hoe belangrijk ook. En we moeten ook principieel zijn, ook in de opvoeding, maar met principes, met dode principes alleen lukt het niet. We hebben Gods geest nodig. Gods geest als die grote leidsman. En dan het woord om daar steeds bij gebracht te worden. En de Heere zegt het deze middag nog. Ik zal het geven. Niet uitbetalen, want dan kreeg niemand het. Maar ik zal mijn geest geven in uw binnenste. Zou u dat goddelijke geschenk willen hebben? Zou u de Heere om willen vragen? Hier en boven zal ik door het huis Israëls om verzocht worden dat ik het hun doe. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. We dragen aan u op degene die te strijden hebben tegen hun gevoelens. tegen hun geaardheid. We dragen aan u op degenen die allerlei moeite ervaren ten aanzien van het lichaam. Heere, maar we bidden u tegelijkertijd. Geef hen en ons allen dat we in de vaste inzettingen van uw woord geleid mogen worden. Dat we bewaard mogen worden bij uw woord en dat boven alles ons hart vernieuwd wordt. Want dat hebben we zo nodig. Werkt u het door uw Heilige Geest. Vergeef ons al het zondige, ook al het gebrekkige van deze dienst. Geef ons morgen, thuis of hier in de kerk, weer een plaats onder uw woord. En laat het heel bijzonder in het hart van de jonge mensen die belijdenis hopen te doen mogen leven. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dank voor wat u schonk. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 119, 84ste vers is onze slotzang die we biddend overdenken. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen en wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.